Het thema voor vanmorgen. Yes, hij doet het, dankjewel. Het thema voor vanmorgen is gezocht radicale discipelen. Het is een doopdienst, maar ook een jaarthemadienst. We zijn bezig met het bestuderen van de gemeente van Antiochië. En ik wil vanmorgen met u lezen uit Handelingen hoofdstuk 11, vers 25 en 26. Handelingen hoofdstuk 11, vers 25 en 26. We hebben in de achterliggende tijd al keren Handelingen 11 gelezen. En nu lees ik de laatste twee versen van deze pericoop. Handelingen 11, vers 25. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. En het gebeurde dat ze een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen, en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. Radicale discipelen gezocht. Wat bedoelen we daarmee? Radicaal, wat is dat? Radicaal komt van het woord radix, en dat komt van het woord wortel. Radicaal betekent dus ingeworteld zijn, diep. Van de wortel af. Je zou kunnen zeggen, wat je ziet komt echt voort uit het leven. Het is levensecht. Het tweede woord, discipelen. Wat zijn discipelen? Volgelingen. Het is een Joodse term. Mensen die een rabbi volgden en diens onderwijs praktiseerden. Levensechte volgelingen. En het derde woord is gezocht. Hoezo gezocht? Hoezo radicale discipelen gezocht? Nou, ze zijn schaars. Buiten de kerk, zeg je. Ja, maar ook binnen de kerk. Mensen die Jezus' woord horen en willen doen. Mensen die radicaal lief hebben. Mensen die radicaal dienen. Mensen die het woord van God doen. En bereid zijn tegen de stroom in te zwemmen. Geen kameleons, maar blauwe goudvissen. Huh? Als je niet weet wat dat betekent, vraag het dan maar aan een van de jongeren. Die hebben hier van de week over nagedacht. Ben je een kameleon of een blauwe goudvis? Ik laat hem nog even staan. We hebben al eerder gehoord dat er in Antiochië een levende gemeente ontstond. In het Romeinse Rijk, in die grote stad, kwamen mensen tot bekering en ze begonnen Jezus als Heer te verkondigen en te volgen. En dat leidde tot een heel andere levensstijl, andere prioriteiten, ja zelfs andere familieleden. Hun gelovigen kwamen zo nabij dat het hun familieleden waren. Ander burgerschap, niet gericht op Rome, maar op het Koninkrijk van God in de hemel. Dat komt. Gods geest werkte zo krachtig dat mensen vernieuwd werden in hun denken en de wereld van Gods koninkrijk voor hen een reële wereld was. Niet een wereld van de kerk, een wereld van zondag, een wereld van de Bijbel, maar die wereld werd zo reëel dat die samenvloeide met hun dagelijks leven. En maak je geen illusies. Deze keuze toen, in de eerste eeuw, in Antiochië stond gelijk aan een keuze om bereid te zijn om te sterven. De arena's waar christenen soms heen gevoerd werden, waren echte arena's met echte roofdieren, waar een echte dood gestorven werd door sommige christenen. Nee, niet alle gelovigen stierven. Maar ze maakten wel die keuze. De keus om je te laten dopen was een keus om Jezus te volgen in leven en sterven. Hoezo radicaal? Welke lessen zitten daar voor de kerk van nu in, 21 eeuwen later, hier in West-Europa? Daar zou je heel veel over kunnen zeggen, maar die tijd hebben we vanmorgen niet. Ik wil me beperken tot drie dingen. Drie dingen uit de tekst die we vanmorgen gelezen hebben. Het gebeurde dat ze een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. Drie principes voor radicaal discipelschap. De eerste is, ze kwamen een heel jaar met de gemeente samen. Simpel gezegd, kom samen. Ik val met de deur in huis. Wij moeten ons bewust zijn van de geestelijke strijd. De strijd met de duivel. Ja, zeg je, dat heb ik gehoord op de Open Doorsdag. In Afghanistan, in China en in Pakistan. Dat klopt, maar ook hier. Alleen de duivel is anders vermomd. Hij is geen brullende leeuw, maar hij is een engel van het licht. Hij komt om ons, ook als kerk, in slaap te sussen. Om ons te verleiden tot zijpaadjes die ons afhouden van radicaal discipelschap. Waaruit blijkt radicaal discipelschap? Hoe kun je weten of je een radicale discipel bent? Ik heb vanmorgen drie kenmerken uit deze tekst. En het zijn misschien niet de meest voor de hand liggende kenmerken. Maar ik noem ze toch. Eén is, het blijkt uit je visie op de samenkomst. Het blijkt uit je visie op de samenkomst. Kom samen. In Antiochië kwamen ze een heel jaar, dat was met Barnabas en Saulus die daar waren, als gemeente samen. In het Grieks staat daar een woord als ze trokken naar elkaar toe, ze zochten elkaar op, ze omarmden elkaar, ze hoorden bij elkaar, ze leefden met elkaar. Wij lopen als kerk het gevaar om de kerk te zien als een goed theater, dat je zo af en toe eens bezoekt om iets inspirerends te horen. In plaats van dat we de kerk zien als onze familie die we brood nodig hebben om samen Jezus te volgen. Vergeef me dat ik vanmorgen wat generaliserend ben en wat radicaal. Ik heb de tijd niet om te nuanceren. Kerkgang is misschien in onze tijd wel een soort luxe product geworden. Bijna als het bezoeken van de Matthäus-passion. Je zoekt rust of inspiratie. En je komt als het programma je bevalt. En wij als kerk moeten ons best doen om dat programma zo goed mogelijk te maken. De beste kwaliteit te garanderen. We moeten concurreren met andere vestigingen. En de demonen? Ze lachen. Van deze kerk hoeven we niets te vrezen. Die zijn alleen maar bezig met zichzelf. Ik ben een beetje black-white. Maar dat past wel in zo'n doopdienst met witte kleding en een doop. Wat is nodig? Dat we het wapen zien. Broeders en zusters, hoor vanmorgen wat het woord van God zegt. Dat we het wapen zien om stand te houden in de eindtijd. Namelijk samenkomen. Als familie, als geestelijke familie, samenkomen om God te vereren, te volgen en te verkondigen. Zegt onze kerkvisie. Mooi op papier. In de praktijk soms lastig. Met onverdeelde harten, hongerige harten, naar God uitzien. Wij hebben het nodig om elkaar te ontmoeten. Elkaar te bemoedigen met Gods woord. Schouder aan schouder te staan. Samen te bidden. Misschien vandaag wel. Elkaar warm te houden. Elkaar te troosten. Als je er thuis alleen voor staat. Als je op je studie onbegrepen bent door je studiegenoten. Als je je in je huwelijk onbegrepen voelt. Als je worstelt op je werk. Als je worstelt met zondige verleidingen. Als je man overleden is. Of je vader. Of je opa. Vurige kooltjes. We moeten bij elkaar blijven, om warm te blijven, zodat ze in vuur en vlam voor Jezus staan. Het is brood nodig en het is ook geweldig. Samenkomsten waar de Heilige Geest de leiding heeft, waar Gods woord centraal staat, waar Jezus wordt verheerlijkt, waar er aanbidding vanuit het hart is en waar nederige mensen zijn die God en elkaar lief hebben. Deze samenkomsten veranderen je leven. Ik verlang ernaar. En u? De kerk. Dat zijn wij. Tweede principe. Uit de tekst. Leer samen. Er staat, er werd een grote menigte onderwezen. Radicaal discipelschap blijkt ook uit onderwijs, uit verkondiging. Samen een lerende gemeenschap te zijn. Want geloof is niet gebaseerd op gevoelens of op bijzonder sentiment, maar op het onveranderlijke woord van God. Nou, het woord van God kan je leren, bestuderen, overdenken. En daarin kunnen we samen verder komen dan dat je alleen komt. Toch? Natuurlijk begint het ook in je eigen leven, dat je je eigen stille tijd houdt, met elkaar leeft. D.L. Moody, de evangelist, heeft gezegd, ik heb nooit een vruchtdragende christen gezien die geen student was van de Bijbel. Alleen omgang met God, maar ook samen. Efeze 3 zegt dat we samen de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van de liefde van Christus kunnen leren kennen. We hebben elkaar nodig, elkaars inzichten nodig. En dat met eerbied, ontzag, ontvankelijkheid en gehoorzaamheid. Zodat we gevormd worden als discipelen van Jezus en kunnen leven met hoop en visie in deze tijd. Oud en jong samen, dat is ook zo mooi in de gemeente. Dat dat samenkomt, verschillende leeftijden. Dank u Heer voor uw woord, voor onderwijs, voor toerusting. Hier op zondag, maar ook door de week en in kleine settingen. Wat een geweldige zegen dat ik dat met mijn broers en zussen volgen kan. Dat is een kenmerk van een radicale discipel. Hij is radicaal toegewijd aan het woord van God, samen met zijn broers en zussen. Dat is het tweede principe. En dan de derde. Volg samen. Kom samen, leer samen en volg samen. De tekst eindigt met deze zin. En dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. De discipelen in Antiochië kregen een bijnaam. In de volksmond gingen ze christenen heten. Dat is voor ons nu heel normaal, maar toen helemaal niet. Met andere woorden, zij die bij Christus horen. Herkenbaar als mensen die met Jezus zijn geweest. Je kan ook zeggen, herkenbaar als mensen die Jezus volgen. Dat was echt, broeders en zusters, een kenmerk van de vroege kerk. Mensen die Jezus volgden. Neem je kruis op, zei Jezus. Verloochen jezelf en kom achter mij. Dat was het evangelie dat Jezus predikte. En dat moeten wij niet verdunnen. Niet water bij de wijn doen. Jezus is verlosser. Amen. Maar hij is ook Heer. En die twee kanten van hem moeten we onszelf en elkaar blijven voorhouden. Zoals Paulus zegt, Christus is voor allen gestorven, 2 Korinthe 5, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Wat is een radicale discipel? Hij volgt Jezus. Hoe blijkt dat? Hij leeft niet meer voor zichzelf. Maar hij leeft voor God en voor de mensen om hem heen. En in Antiochië werd dat vrij snel zichtbaar. Christenen dachten anders over wie er heer was, niet de keizer, maar Jezus. Weet je nog, van de vorige keer? Ze dachten anders over wiens woord gezag had. Discipelschap werd zichtbaar. Nou, dat is in onze tijd niet anders hoor. Radicale discipelen, vrijdag hebben we daar met de jongeren over nagedacht van de gemeente. Radicale discipelen blijven niet onzichtbaar. Die gaan contrasteren, zoals die blauwe goudvis gigantisch opvalt tussen die oranje goudvissen. Dat is confronterend, maar het is ook aantrekkelijk. Als christen openbaar je de waarden van Gods koninkrijk. En daar moeten we niet aan willen sleutelen. We hoeven er ons ook niet voor te schamen. Die levensstijl, dat zijn waarden die het koninkrijk van God laten zien. En dan ga je als discipel anders denken dan de gemiddelde Nederlander over geld, over macht, over seks, over het huwelijk, over het gezin, over de scheppingsorde, over je prioriteiten, over je tijd, over wat liefde is, wat radicaal dienen is en jezelf opgeven ter wille van anderen. En daarin zijn we niet alleen. Kijk, de wereld kan je versluiten voor radicaal gek. Maar weet je, duizenden miljoenen christenen zijn ons voorgegaan. En hebben het smalle pad achter Jezus gevolgd. Denk aan de gestorven heiligen. Hebreeën 11 zegt, ze zitten als het ware op die tribune. Duizenden miljoenen die al bij de Heer zijn en die toekijken hoe wij vandaag het lam willen volgen. Zij hebben het kruis op zich genomen. Ze hebben zichzelf verloochend en ze hebben Jezus gevolgd. En Jezus heeft hen bij de finish opgewacht. Hij heeft de schande verdragen op het kruis. Waarom? Heer Jezus, waarom hebt u dat gedaan? Waarom gaf u uw leven voor mij, daar aan het ruwe houten kruis? Omdat ik jou tot mijn eigendom wou maken. Ik heb je geadopteerd. Je bent één van degenen die de Vader mij gegeven heeft. Als je dat ziet, als je die liefde en die overgave in de ogen van Jezus ziet, dan ga je zeggen, ik ga voor de dag komen. Ik ga mezelf niet meer verstoppen. Ik ga als discipel Jezus volgen. Hoe wordt dat zichtbaar? Bijvoorbeeld in de doop. En dan kom ik bij jullie. Je onder laten dompelen in een bad met water. Want dat is de doop. Mocht je het niet weten, dat gaat er straks gebeuren. Daar staat het. Een fysieke daad van gehoorzaamheid aan God. Op zich stelt het in zichzelf niet zoveel voor hoor. Een plons in een bad water. Maar het is een plaatje. Deze 9 mensen zeggen, niet mijn wil geschiedt in mijn leven, maar Gods wil. Jezus heeft zich voor mij gegeven, zodat ik vrij kan zijn, zodat ik me vergeven weet, geliefd weet, dat ik eeuwig leven heb en daardoor wil ik hem volgen. Ik wil vanmorgen in de gemeente op 19 november, te midden van iedereen die hier is en iedereen die meekijkt, of vanuit de geestelijke wereld meekijkt, wil ik een statement maken en wil ik bevestigen, Christus stierf voor mij, Christus gaf zich voor mij en ik wil mij aan hem geven. Dat is het, niet meer en niet minder. Dat wonder is in hun leven geland. Ze hebben daarvan geteld bij de doopstudies en in de gesprekken die we met hen gevoerd hebben. Heel verschillend, bij de een totaal anders dan bij de ander. Soms heel geleidelijk, zoals bij Lydia, die al jarenlang het woord hoorde en haar hart werd als het ware geruisloos geopend en ze nam de Heer Jezus aan. Maar sommigen ook heel radicaal, zoals die gevangenisbewaarder uit Handelingen 16. Daar was een aardbeving voor nodig om hem op zijn beide benen op de grond te zetten. En hij zei, wat moet ik doen om gered te worden? En Paulus zei, geloof in de Heer Jezus. En hij werd gered. 9 verschillende levensverhalen. Bij sommigen stond hun leven op instorten. En gingen ze door diepe crisissen heen. Bij anderen meer geleidelijk. Maar ze zijn op hetzelfde punt gekomen. Als tiener, als twintiger, als dertiger, als veertiger, als vijftiger, als zestiger. Over radicaliteit gesproken. Is hier vanmorgen iemand? Misschien te gast. Misschien luister je mee. Misschien kom je al jaren. Die onrust in het leven herkent. Waar vind ik vrede? Vrede met God. Dit is de dag van redding. Niet de doop redt, Jezus redt. En als je dat gelooft, kun je je bij gevolg laten dopen. Kun je de stap zetten om tot Jezus Christus te komen. Ik zou je dan willen zeggen, neem dan vandaag het besluit om Jezus en zijn offer te aanvaarden. Om te geloven dat hij ook voor jou gestorven is. En kom tot overgave. Vlucht niet langer weg bij God vandaan. het onrustige hart. Maar zeg, Heer, hier ben ik. Zonder u kan ik niet. Ik wil een radicale discipel zijn die Jezus volgt. Zodat het feest wordt. Hier, nu vandaag met 9 dopelingen. Maar vooral feest in de hemel als er 1 zondaar zich tot God bekeert. Feest in de hemel. Wij vieren een feest, maar de hemel viert feest. Toen deze mensen hun leven aan Jezus gaven. Maar ook vandaag, als er iemand is die zegt, ik wil me diezelfde keuze maken. Ik wil Jezus ontvangen als redder. En ik wil hem gaan volgen als Heer. Welkom, welkom in de kring van radicale discipelen. Nee, geen foutloze discipelen. Geen heilige discipelen in de zin van dat ze geen fouten maken. Zeker niet. We zijn struikelend onderweg achter Jezus aan. Maar wel uitgesproken. Wel uit de duisternis in het licht. Ik wil mijn heiland volgen in leven en in sterven. Halleluja. Amen.